Canada Dagboek, aflevering 5. Welkom.
Het is woensdagnamiddag 21 augustus in Toronto. Goedenamiddag en welkom bij de Canada Dagboek podcast. De podcast over onze immigratie naar Canada. En je weet het, meer informatie kan je vinden op onze blog. En dat is nog steeds canadadagboek.blogspot.com. Dus canadadagboek.blogspot.com. Daar vind je informatie over ons leven hier in Canada en links die we vermelden op deze podcast. Een nieuwe aflevering van de Canada Dagboek podcast, aflevering 5 ondertussen, start nu. Ja, en dit zal een beetje anders klinken dan wat jullie van ons gewoon zijn of waren de afgelopen afleveringen. Toen hadden jullie mij vooral horen praten. Vandaag kan je luisteren naar een interview, een lang interview zelfs, met Bart Leenaerts. En Bart is product manager bij een groot bedrijf in de internetsector, de internet security sector meer bepaald, in de Verenigde Staten. Maar Bart is ook vooral de ene helft van een duo dat ik nu en dan wel eens vermeld op onze blog en in de podcast ook vorige keer, geloof ik. Het duo Bart en Leen. Bart en Leen zijn een Vlaams koppel dat in Massachusetts in de Verenigde Staten woont. Ze zijn een tijdje geleden, heel lang geleden eigenlijk, meer dan een 10 jaar geleden naar daar geëmigreerd. En we kenden hen al lang voor onze immigratie, al lang voor hun immigratie zelfs. En we hebben daar nu nog altijd contact mee. Zij komen bijvoorbeeld eens naar ons, of wij rijden naar hen, of we spreken ergens in het midden af. Er is ongeveer een uurtje of 7 rijden tussen waar we nu zitten en hun woning in Massachusetts. De afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld in het midden ook eens afgesproken. In de staat Maine hadden we eens een vakantie samen doorgebracht, of in de staat New Hampshire ook al eens dus. Het is niet zo ver in Noord-Amerikaanse termen gesproken dat we van elkaar zitten. Nu, begin juli deden Bart en Leen met hun 2 kinderen Toronto aan voor een bezoekje. Dat hadden ze nog niet gedaan. Toronto hadden ze nog nooit bezocht, of toch niet samen. En ze hadden een huisje gehuurd op een half uurtje rijden hier vandaan, ongeveer op een half uurtje rijden van Brampton, in de velden van Zuidwest Ontario. Zeer pittoresk, vlakbij Georgetown. Zeer aangenaam dorpje trouwens, of stadje moet ik het eigenlijk noemen. En wat me trouwens weer opviel, is dat je op een half uurtje rijden hier plots weer midden in de velden staat, in de natuur. Uitgestrekte velden, daar nabij Georgetown, waar ze dat huisje hadden gehuurd. Velden vol maïs of koeien. En eigenlijk op minder dan een half uur van een drukstedelijk gebied, de 4e grootste stadsregio van Noord-Amerika. Dat is leuk, dus je moet echt niet ver rijden om dan plots weer een totaal ander decor op de achtergrond te hebben. Daar zaten ze dus in dat huurhuisje nabij Georgetown. Voor een paar dagen hebben we een leuke tijd mee beleefd, veel dingen gezien en veel dingen bezocht. En ik wilde eigenlijk Bart al lang interviewen over zijn immigratie en over zijn werk ook. Zijn verhaal van zijn immigratie en hun leven hier in Noord-Amerika, meer bepaald in de Verenigde Staten. En dat interview stond al lang gepland, maar het kwam er nooit van. Wel, het is nu dus gebeurd. Dat interview krijg je straks te horen. Voor we daaraan beginnen wil ik een aantal dienstmededelingen de wereld insturen. Om te beginnen, deze podcast is ook beschikbaar op iTunes. Dat is wellicht de manier waarop je hem beluistert. Of je kan hem natuurlijk ook gewoon rechtstreeks downloaden en beluisteren op onze blog, canadadagboek.blogspot.com. Maar over iTunes gesproken, je zichtbaarheid als podcaster wordt daar mee bepaald door de score die je krijgt. Of de reviews die mensen achterlaten, de commentaar die mensen achterlaten. En je kan ons een vreselijk groot plezier doen door naar de iTunes Store te gaan en daar even te klikken naar onze podcast en daar een review of een score achter te laten. Dat zou ons een groot plezier doen, dat komt de zichtbaarheid van deze podcast ten goede en daar kunnen de luisteraars en zowel wij ook alleen maar beter van worden, denk ik. Dus gewoon even een review of een score achterlaten in iTunes. Waarvoor dank bij voorbaat. En mensen weten dat natuurlijk en dat is duidelijk. Ik ben een fan van podcasten en elke gelegenheid die ik krijg om andere podcasts te promoten wil ik heel graag gebruiken. En ik wil bij deze Tech45 even vermelden. Tech45 is een wekelijkse, is het wekelijks? Ik geloof van wel. Laten we zeggen, periodieke technologiepodcast die je op ongeveer 45 minuten via een gemengd Nederlands en Vlaams panel door het meest interessante technieuws van de voorbije week loodst. Mijn goede vriend en Radio 1-broeder Floris Dalemans is een van de vaste panelleden van Tech 45. En het programma of de podcast staat standaard in mijn podcastaanbod in elk geval. En het was dus een surrealistische ervaring toen ik een paar weken geleden op de bus naar mijn werk zat. En ergens op Highway 401 was het, geloof ik, plotsweg dit te horen kreeg tijdens een gesprek over blogs.
Ik denk dat ik zoiets van een 15 blogs gewoon overgehouden heb, waarvan dat ik echt kan zeggen van die blijf ik volgen. En die zijn heel divers, want er zit bijvoorbeeld die vriend van jou, Floris, die in Canada zit.
Ja.
Dat vind ik bijvoorbeeld een hele toffe blog, ook al heb ik daar niks mee te maken of ken ik die mensen niet. En ik heb zo een beetje in van alle landen zo eigenlijk blogs van mensen die ik volg. Ik vind dat wel leuk.
Voor de volledigheid, die vriend van mij die in Canada woont, dat is Lode Roels. En zijn blog is canadagboek.blogspot.com. Gewoon de plug, hè? Mag wel.
Canadagboek.
Goed, hè?
Leuk gevonden. En die schrijft over het leven in Canada, als Vlaming in Canada.
Die is geëmigreerd met vrouw en twee kinderen naar Canada, iets meer dan 2 jaar geleden nu. En wonen nu sinds kort in Toronto. En die schrijft inderdaad over wat hem daar overkomt, hè, als Vlaming in Canada, of als nieuwe Canadees.
Werkt hij nog voor de radio?
Nee, hij werkt ginder voor de overheid.
Ah, amai, schik.
Enfin, de overheid, de provinciale overheid van waar Toronto ligt.
Mm-hmm. Amai.
Aan jullie podcast ligt stil?
Ja, min of meer. We zijn wel terug begonnen aan een nieuwe aanpak. De bal ligt nu bij mij. Lode heeft zijn stuk gedaan. En nu moet ik nog eens tijd vinden om mijn stuk te doen. We deden inderdaad een podcast. En we deden dat eigenlijk live, zoals we Tech 45 doen, op deze manier. Mm-hmm. Omdat dat zo de plezantste manier is om echt in dialoog te gaan met iemand. Maar het probleem was dat het tijdverschil is zo net. Is echt ongemakkelijk. En nu dat hij in Toronto zit, is het zo nog een uur ongemakkelijker. Moest hij zo een paar uur verder zitten, zou het weer handig worden. Maar het is echt altijd veel te vroeg bij hem of veel te laat bij mij. Dus we gaan afstappen van het live stuk en we gaan een ander format proberen. Maar er komt een vervolg. De Canada Draai komt terug, ik beloof het.
De Canada Draai was het, ja. Ik was aan het zoeken achter de naam.
De ene luisteraar zal terugluisteren.
Oké.
Ja, zeer bevreemdend om plots je naam en je blog te horen vermelden als je ergens in Canada op een autoweg aan het rijden bent en dit dan te horen krijgt. Enfin, dank aan Tech 45, niet alleen voor de vermelding van Canadagboek, maar ook voor de geweldige podcast die jullie telkens weer kunnen maken. En die je vindt trouwens, een beetje pluggen, om het op zijn Floris Dalemans te zeggen, mag ook wel, denk ik, op www.tech45, dus tech45.nl, www.tech45.nl. Ik had nog een aantal tweets en e-mails klaarliggen die ik wilde vermelden, maar ik kijk op de klok en ik besef dat dat eigenlijk te lang gaat duren allemaal als ik die er ook nog moet bijhalen. Dus ik ga dat houden voor de volgende keer, want ik wil nu echt wel naar dat interview met Bart Leenaerts gaan. En ik wil vooraf even een waarschuwing de wereld insturen. Dit is een lang gesprek, bijna een half uur. Dat is het voordeel van podcasten. Je bent niet gebonden aan tijd. In tegenstelling tot mijn radiodagen van vroeger, waar een gesprek niet langer mocht zijn dan pakweg 5-6 minuten en je eruit werd geflikkerd door reclame of andere hindernissen. In een podcast kan dat nog allemaal. Gesprekken van een half uur, langere interviews. Geen hindernissen, geen reclame, geen regisseurs die aan de andere kant van het glas staan te waaien met hun armen om op te houden. Dus een goed gesprek, het kan nog wel degelijk in een podcast. En dat goede gesprek dat je zo meteen gaat horen, dat vond plaats op een mooie, warme zomeravond begin juli in de velden dus van Ontario. Bij een biertje kwam het daar tot een goed en een lang gesprek met Bart. En de eerste logische beginvraag die ik had natuurlijk, hoe lang zitten zij eigenlijk al in de Verenigde Staten?
In augustus 1999 hebben we de beslissing genomen, of heb ik het aanbod gekregen van mijn werkgever toen, om naar de Verenigde Staten te verhuizen en een nieuwe job te nemen. En dat is in augustus 1999 is dat aanbod er gekomen. De beslissing is uiteindelijk genomen geweest ergens toen in september. We zijn toegekomen toen de 1e december, maar de officiële inkomst, zal ik maar zeggen, of de officieel intrede in de Verenigde Staten onder een L1B-visa is gebeurd januari 2000. 24 januari 2000.
Dus binnen een half jaar zitten jullie hier ondertussen, 14 jaar ondertussen al. En het was dus effectief via een werkaanbieding. En dat maakt de immigratie anders dan als je goed, op goed geluk hier aankomt, veronderstel ik.
Ja, dat maakt het anders. Maar je kunt altijd even kwetsbaar zijn. In België werk ik nou samen met collega's hier. En ik had vrij goede contacten. En in de zomer van 99 was ik toen opnieuw weer geweest. Om een aantal specifieke punten te bespreken. En om specifieke thema's te gaan bespreken. En toen was er binnen het bedrijf kwamen een aantal grote veranderingen op komst. En op een bepaald ogenblik hadden ze tekort aan mensen. En toen is het voorstel gekomen om naar hier te komen. Op dat ogenblik zit je dat als een groot voordeel en zijt je ook heel tevreden dat je dat krijgt van je werkgever. Het was geen een expat-contract, het was echt een relocation dat we kregen.
Wat is het verschil?
Expat-contract is dat je tijdelijk zit, is echt een tijdelijk van 2 jaar of 3 jaar. Dat is een expat-contract en bij mij was het effectief een nieuwe job die ik aangeboden kreeg. En ik ging veranderen dus ook van werkgever, van 3Com Benelux, naar 3Com Corporation, hier in de Verenigde Staten. Dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. Het voordeel is natuurlijk dat veel voor u geregeld wordt, logistiek, dat je kunt terugvallen op hulp hier. Maar het heeft ook nadelen. Want wat gebeurde er in maart 2000? Grote reorganisatie. Waarbij de afdeling waar ik in werkte toen onmiddellijk met teruggeschroefd werd naar 1/3 van de normale capaciteit.
En dan plots zit je in een volledig nieuw land, in een relatief nieuwe job en die onzekerheid dan?
En dan grote onzekerheid. Het was zelfs zo erg, de onzekerheid was zo erg, dat toen we uit aan het pakken waren, voor ik begon uit te pakken, belde ik rechtstreeks naar de toenmalige vice president en zei ik, moet ik uitpakken of is het niet beter dat ik alles erop laat staan en we shippen gewoon terug? Ja. Toen heeft men gezegd, nee, we hebben nog altijd mensen nodig, je kunt hier blijven. En toen hebben we gezegd, ja, we gaan hier voor 1 jaar, 2 jaar blijven en dan zien we wel terug en dan gaan we misschien wel terug naar België. En met de bedoeling van effectief zelf te betalen voor onze reis terug naar België. Ja. Maar dat was een gigantisch grote schok, want de productlijnen veranderden, de mensen die gewerkt mee werkten veranderden, de organisatie veranderde compleet, nieuwe focus, nieuwe technologieën zelfs waar we naar gingen kijken. En het hoofdkwartier, het middelpunt eigenlijk, het hoofdkwartier was nog altijd hier, maar het middelpunt van de ontwikkelingen schoof volledig naar Engeland. En dat is een goed punt geweest, want door die verschuiving moest ik bijna 1 keer per kwartaal moest ik naar Engeland gaan. Waardoor wij het eerste jaar 4 keer naar Europa zijn geweest. Dus de eerste 3 tot 4 jaar, de eerste vier jaar, ging ik gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar naar Europa. En hadden wij bezoek 2 keer, 3 keer per jaar. Dus je kan niet spreken dat het onmiddellijk het was niet echt België onmiddellijk achter ons dicht slaan. Er was nog heel veel andere zaken. Ja.
Even terug, helemaal in het begin van je verhaal. Op het moment dat de aanbod komt, was dat deel van een groter plan en ben je bij 3Com gaan werken omdat je wist van er zitten eventueel uitbreidingsmogelijkheden naar het buitenland toe, of kwam dat ineens out of the blue en had je daarvoor nog niet gedacht aan ik wil misschien ooit eens naar het buitenland gaan?
Er was altijd wel eens een idee geweest om naar het buitenland. We hadden al gezien om naar Canada te verhuizen. We hadden al gezien om eventueel naar Frankrijk te gaan. Nederland was ook ter sprake gekomen. Duitsland is ook ter sprake gekomen. Maar in de IT begrijp je heel snel dat het hoofdkwartier en het zwaartepunt van ontwikkelingen in de Verenigde Staten lag. Zeker in 2000. Nu, de tijdsgeest 1998, 1999 en 2000 is heel anders dan nu. Er was toen de dotcom-boom. Het internet was echt open aan het bloeien. Het jaar 2000 kwam eraan. Met heel veel bijkomend werk. Dat was dus... De industrie was heel anders toen als nu. Het was echt de boom in de dotcom. Het aandeel van 3Com was gegaan van 20 naar 140, 150. En veel mensen op kantoor waren virtueel ook miljonair geworden. Wij wouden meer leren. Ik was in de eerste plaats wou ik naar de Verenigde Staten komen om meer te leren over hoe ontwikkelingen gebeuren. Hoe wordt nu een programma geschreven? Nieuwe technologie, nieuwe switchen, nieuwe routers. Het internet, hoe komt dat nu tot stand? En dat wou ik in de eerste plaats leren. En de bedoeling was, we komen 2 jaar naar hier en dan gaan we terug naar België. Met die 2 jaar bijkomende ervaring kan ik dan verder doorgroeien.
Dat is lichtjes anders uitgedraaid natuurlijk, want je zit hier ondertussen bijna 14 jaar en je werkt ook niet meer bij 3Com. Je hebt ondertussen tweede of derde werkgever zeker gehad hier?
Derde werkgever, nu Symantec. Dus van 3Com naar RSA-EMC, naar Symantec. En ik ben heel loyaal gebleven aan 3Com tot op een bepaald ogenblik dat ik voelde van ja, ik ben daar niet meer, ik kan niet meer genoeg functioneren. Of ik mijn eigen doelstellingen als ook mijn mogelijkheden binnen 3Com zijn veel, veel beperkter. Dan is er nog een andere zaak, dat internet security is echt binnen het bloeien vanaf 2003-2004. Dat heb ik heel veel zien aankomen. Internet security is echt een van de grote nieuwe komers geweest, waar een gigantische groei. We spreken industrieën die groeien tussen de 15 tot 25% per jaar in omzet. En ik wou tussen die groeiindustrie zitten.
Ja, misschien ook eens even duiden. Je zit nu in de internet security industrie. Vertel eens, vat eens in een paar lijnen samen wat je nu eigenlijk precies doet.
Op dit ogenblik ben ik product manager voor een, wat men noemt, Monitored Security Solution, MSS. Je kunt het vergelijken met een alarmcentrale die je bij je thuis in huis plaatst. En via een remote dienst gaat die uw huis gaan monitoren. Wij doen soortgelijks. Wij gaan netwerken van onze klanten gaan bekijken, monitoren en suspicious activity gaan rapporteren aan hun. Mijn taak is specifiek het portaal, met andere woorden de interactie het interactiepunt tussen de services zelf en de klant.
Jullie wonen nu in de prachtige staat Massachusetts. Is er ooit sprake geweest om binnen de Verenigde Staten te verhuizen, of was het altijd Massachusetts en zal het altijd Massachusetts blijven?
We hebben meerdere aanboden aan verschillende aanbiedingen gekregen. Recentelijk, anderhalf jaar geleden, nog het aanbod gekregen om naar Virginia te verhuizen. Hebben we dat niet gedaan. Ik heb ook verschillende andere aanbiedingen gekregen naar de Westkust te gaan. Toen wij in 1999 de beslissing namen, hadden we ook de optie om naar de Westkust of de Oostkust te komen. Ik heb heel veel binnen de Verenigde Staten gereisd. Verschillende staten gezien. Op dit ogenblik lijkt ons huidige plaats het meest geschikt voor ons.
Het punt is dat je ook kinderen hebt en die hebben hier ondertussen natuurlijk wortel geschoten ook. Hè?
En die gaan naar school. We hebben de levensruimte daar. We zitten 3 kwartier van Boston af. Een klein uur van Logan Airport. 3 uur van New York. Plus, ik ben ondertussen zeer actief lid geworden van een vliegclub. Die 7 minuten van mijn deur is. Waar ik mij volledig kan uitleven. En dat is de laatste 3-4 jaar een andere reden geweest om te blijven waar we nu zijn.
14 jaar, of bijna 14 jaar in de Verenigde Staten, heb je dat land zien veranderen ondertussen, op al die tijd? Want niet te vergeten, je bent naar hier gekomen voor 9-11 natuurlijk.
Eigenlijk niet. Eigenlijk is het niet zo veel veranderd.
Buiten de security op de airports nou misschien dan?
De security op de airport is wel veranderd. Maar het land is niet veranderd. Het is en blijft een land dat geen land is. Dat eigenlijk een mengeling is tussen heel veel verschillende culturen. Wij zitten in New England, wat eigenlijk het meeste aanloont bij Europa. Maar ik heb het niet zien veranderen. Ik heb niet compleet nieuwe trends zien komen. Ja, er is natuurlijk het internet en het gebruik van internettoepassingen. Maar mensen gebruiken het gewoon. Punt aan en uit. Ik heb geen groot gedragsveranderingen gezien bij de standaard Amerikaan. Of wat we daar ook mogen onder begrijpen. Nee, Amerika blijft het land van opportunity. Een land van verschillende mengelingen en een land van gigantisch veel contrasten. En dat heb ik niet zien veranderen.
Wat er wel veranderd is, en dat heb ik ook zelf gezien, toen jullie pas aan de Verenigde Staten waren verhuisd, hadden wij relatief weinig contact, omdat het Skype bestond toen nog niet, geloof ik. E-mail bestond al wel, maar dat was niet zo ingeburgerd. Dat is wel spectaculair veranderd in al die jaren. Ik veronderstel dat het contact met het thuisfront een stuk makkelijker geworden is nu.
Dat is eenvoudiger geworden. Maar dat wil niet zeggen dat je hem daarom meer met elkaar gaat spreken. Communicatie is nog altijd. Er moet een interesse zijn langs beide kanten om die communicatie op te zetten. En soms is die er en soms zijn onze collega's of onze vrienden of hetzelfde wat in België druk bezig en hebben er geen contact mee. Vroeger, moet ik eerlijk zeggen, de eerste 4-5 jaar had ik eigenlijk iets meer contact met vrienden in België als nu. Uit het zicht is uit het hart, ik denk dat klopt. En zeker als je teruggaat na 7-8 jaar, zeg je dan meer en meer, ziet je dat het leven gaat verder. Dat evolueert. Wanneer je daar terugkomt, is het moeilijk om terug opnieuw dat leven op te nemen. En de communicatie is eenvoudig. Je hebt Skype en je hebt e-mail en je hebt LinkedIn en Facebook en al die soort toepassingen. En we houden natuurlijk wel wat contact, maar is het nu zoveel meer dan vroeger? Dan moet ik zeggen, eigenlijk niet. Vroeger bestond ook e-mail. Trouwens, de reden waarom ik de stap heb durven zetten in 99... want we laten familie natuurlijk achter. De reden waarom ik de stap heb durven zetten is omdat ik wist dat die communicatie er ging komen en dat het zo gemakkelijk was. Dat webcams eraan kwamen, dat e-mail eraan kwam, dat telefoon goedkoper aan het worden is en dat men internettelefoon niet kon gaan doen. Ik wist dat die technologie eraan kwam. En dat was ook de reden waarom dat we dat risico hebben durven nemen. Want ik zei, ja, gaan we nog contact kunnen met mijn vrienden en met familie? En dat was zo de eerste, dat was de grootste angst. En natuurlijk, ik moest op die vraag ja antwoorden. Maar die technologie is er. Het wil niet zeggen, omdat de technologie er is, dat daarom de communicatie verbetert.
Wij zitten hier nu 2 jaar en ik merk dat wij in elk geval nog heel fel met België bezig zijn. Ik bedoel, wij volgen het nieuws. Wij kijken nog bijna elke dag naar het nieuws op redactie.be ook. Ik ben eigenlijk even goed op de hoogte van de Belgische actualiteit dan toen ik er woonde. Ik ben natuurlijk ook wel een nieuwsfreak. Hoe fel is dat bij jullie nog? Hoe fel is de band met België nog? En hoe fel voelen jullie je nog Belg? En volgen jullie het allemaal nog?
Ik voel me niet Belg. Ik denk niet dat... Ja, ik voel me zeker niet Belg. Vlaming misschien een beetje meer. Ik ben meer een Haspengouwer. Daar voel ik me heel fel dat ik een Haspengouwer ben. Iemand die graag vroet, die iets wat risico-averse is. Volgen we België nog? Tuurlijk volgen we dat. Maar het is zoals België komt, lijkt mij, zeker en zeker op het gebied van politiek, lijkt het meer op een stripboek. Met leuke figuren in. En s'avonds tijdens het eten, dan zet je dat graag op en dan zie je graag die figuren hun zegje doen en zie je graag hoe dat evolueert. Maar het is niet dat je daarvan. Je bekijkt dat eigenlijk vanuit een iets wat cynische blik. Tot bijna zelfs sarcastisch dat je daar naar kijkt. Gevolgd dan. Zet je daar nu echt mee betrokken? Nee, niet echt.
Hoeveel Amerikaan zit er in Bart Leenaerts? Hoe Amerikaans voel je je?
Te weinig.
Is dat noodzakelijkerwijs slecht?
Dat is slecht. Waarom? Dat is niet goed. Waarom? Wat mij opvalt, is dat Amerikanen, ik ken verschillende Amerikanen, echt risico durven nemen. En als die fout begaan, als die een risico nemen, en het risico loopt fout af, dan gaan die hunzelf niet gaan verwijten. Maar dan gaan die zeggen, we hebben het risico genomen, we hebben het geprobeerd, en we hebben iets bijgeleerd. Punt. En dat is iets dat ik soms iets te weinig in mij heb. En dat is iets wat ik zeker nog vast nog verder moet leren, van waar zijn de opportuniteiten, hoe ga ik daarmee om, welke opportuniteiten ga ik verder, welke opportuniteiten doe ik niet verder, en hoe ga ik met risico om, professioneel risico om, hoe doe ik dat? En daar heb ik nog gigantisch veel van te leren. Ik weet niet of er ooit zal gaan komen. Ik betwijfel het. Ik ken een aantal mensen die daar heel slim in zijn, die dat heel goed weten te manipuleren, die ook verschillende waar het regelmatig fout is afgelopen, die hun daaruit gesparteld hebben. En ik denk dat dat is iets wat ik te weinig in me heb, en dat wij binnen België en binnen Vlaanderen veel meer moeten aanwakkeren om risico's te durven nemen, initiatief te durven nemen, risico's te durven nemen, vernieuwingen toe te laten, in plaats van echt ze echt te vertrouwen op het dagelijks leven en op de zaken die gevertrouwd zijn. Er is een uitspraak in de Verenigde Staten, die zegt dat de laatste check die je uitschrijft in je leven, voordat je sterft, die moet terugkomen. Die moet geweigerd worden. En dat is hetgeen, denk ik, wat we te weinig in ons hebben. En daar zit een hele psychologie en filosofie achter. Van waarom dat die check moet terugkomen. Zodat ze u nog herinneren. Maar het ook betekent ook dat je, onthoud goed, dat je niks kunt meenemen. En dat je alles wilt, alle risico's of alle opportuniteiten volledig moet gaan gebruiken. Die je hebt in je leven. En dat is hetgene wat we te weinig doen in Vlaanderen. Veel te weinig.
Maar dit is ook het land, Canada en de Verenigde Staten zijn ook twee landen waar er veel meer mogelijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de eenvoud waarop je hier een eigen zaak kan starten, de geringe administratie. Het klimaat is hier ook veel beter om risicogedrag aan te moedigen natuurlijk.
Dat klopt. Er zijn zelfs bedrijven die hun daar nu op richten om effectief nieuwe ideeën beter te kunnen laten groeien. Die dat toejuichen, die dat aanmoedigen. En ik denk dat komt omdat de staat zich voor een stuk veel minder moeit in het dagelijks leven. En zeker op gebied van nieuwe initiatieven binnen bedrijven. En ik denk dat dat in binnen Europa nog moet gebeuren. Zeker binnen Vlaanderen nog moet gebeuren om risico en initiatief voornamelijk ondernemen meer aan te moedigen in plaats van af te remmen en mensen op een ander spoor te zetten. Ik vind het erg als ik soms kennissen of familie hoor zeggen van ik ga dat studeren, want dan heb ik nadien veel vrije tijd om op vakantie te kunnen gaan. Dat is fout. Je zou het van je werk, je hoofdopdracht in je leven moeten kunnen maken.
Als je nu een verkoopspraatje zou moeten houden en de mensen uitleggen waarom het hier zo fijn leven is, hier bedoel ik dan Noord-Amerika, wat zou je dan zeggen? Wat maakt leven hier zo fijner of anders dan Vlaanderen of België?
Het belangrijkste is dat je alles vanuit een ander perspectief leert bekijken. De Verenigde Staten, als ook Canada, is een land dat ontstaan is uit verschillende meningen en een vrijheid. Dat is een heel ander concept dan bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, dat geografisch ontstaan, of ontstaan is, zoals Nederland bijvoorbeeld, uit een specifieke religieuze opinie. En dus je krijgt een zicht op de wereld, je krijgt een zicht op de maatschappij. Je krijgt zicht op de verschillende groeperingen die er zijn. Vanuit heel veel verschillende standpunten. En je komt hier toe. En vroeg of laat moet je een aantal van je standpunten of van je vooroordelen of je oordelen die je hebt van vroeger, moet je aan de kant schuiven. Want uw gedrag ten opzichte van heel veel andere mensen, hun gedrag is compleet verschillend. Mensen gaan zich anders opstellen ten opzichte van opportuniteiten of ze gaan zich anders opstellen. En wat je doet eigenlijk is, je komt hier toe en begint, wat voor mij het belangrijkste is zeker de eerste 7 jaar toen we hier woonden, 7, 8 jaar, dat je enorm veel begint te leren. Iets wat je in België niet doet, want in België is die verscheidenheid minder groot en valt er gewoon minder te leren. Want je neemt zaken aan zoals ze zijn, zoals ze al zijn vanaf het ogenblik dat je geboren bent. Zeker als je op dezelfde plaats blijft wonen.
Leren, je bedoelt vragen stellen en dingen
anders gaan bekijken. Waarom dit, waarom dat? Waarom doen die mensen nu zo? Waarom gedragen die mensen zich nu zo? Waarom doe ik nu dit? En zeker binnen het bedrijf waar ik werk, zaten we met zo'n grote verscheidenheid aan personaliteiten en rassen en etnische groepen, ja, dat je dikwijls er om iets te bereiken, ook een standpunt moet gaan bekijken van iemand anders zijn, vanuit iemand anders zijn oogpunt. En daardoor begint je zaken compleet anders te bekijken. En dat is het grote verschil tussen Europa en de Verenigde Staten.
De ingesteldheid, de mentaliteit.
De ingesteldheid, ja. Dus men gaat, zeker Massachusetts of New England, heeft een zeer open, brede, liberale mentaliteit waar er volop kan gediscussieerd worden, volop standpunten kunnen bekeken worden, voor- en nadelen kunnen bekeken worden. En waar voordelen zeker en vast niet thuis horen. Er zijn verschillende voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen. Na 9-11 specifiek heb ik gezien dat daar in de eerste plaats de bevolking samenkwam om zich te beschermen tegen terroristen. Maar aan de andere kant zag ik ook heel veel mensen die in een zekere zin ook bekommerd waren om buitenlanders. En die zeiden van kijk, jullie hebben Amerika groot gemaakt. Jullie zijn vanuit Ierland, Engeland, Duitsland, weet ik waar, overal gekomen naar de Verenigde Staten om een nieuwe opportuniteit. We willen dat ook niet stoppen. En dat bijkomend zicht, respect dat er stil is voor immigranten, dat heeft mij heel veel losgemaakt. Dat respect dat men heeft. En men zegt van, kijk, we zijn procedures en systemen om de beveiliging te verbeteren, maar we gaan niet iedereen over dezelfde kam scheren. En dan zag ik duidelijk dat er heel veel respect was van mijn collega's om de situatie waar ik toen in was, om mij te helpen aan een green card, om mij te helpen met alles en nog wat eigenlijk, om het leven hier aangenaam te maken. Maar het belangrijkste is, ja, dat je standpunten leert bekijken langs verschillende, of dat je verschillende perspectieven leert bekijken. Bij mij is dat zelfs zo erg geweest dat ik op een bepaald ogenblik geen beslissing kan nemen van ja, ik zie dat, waar is nu de gouden middenweg hier? Dat is het grote. Dus je kunt hier continu leren van andere gemeenschappen, van de diversiteit die er is op kantoor. En dat is eigenlijk toch wel enorm. Zeker toen ik veranderde van werkgever en ik in een nieuwe sector terecht kwam, toen heb ik gigantisch veel geleerd over marktgedrag, gebruikersgedrag. En het enorm snel veranderen van opportuniteiten, het enorm snel veranderen van de gevoeligheid van bepaalde klanten omtrent het internetgebruik of omtrent het gebruik van securityproducten.
Als je daar immigratie vermeldt, dat is voor mij persoonlijk een van de grotere lessen van nu 2 jaar Canada ondertussen. Dat is dat hier immigratie niet als iets negatief gezien wordt. Dit is gewoon, zeker Canada, misschien zelfs nog meer aan de Verenigde Staten, is het immigratieland bij uitstek. En immigratie wordt hier als positief gezien. Dat is waarschijnlijk ook het geval in de Verenigde Staten. Heel praktisch, want dat gaat over mentaliteit en over samenleving. Wat ik bijvoorbeeld heel prettig vind aan Canada is, er is ruimte. Er is ongelooflijk veel ruimte. En dat hebben we toch ook nog in de Verenigde Staten, denk ik. En je kan bijna de Belgen of de geïmigreerde Nederlanders eruit halen. Dat zijn hier de mensen die omheining of draad rond hun huis staan hebben. Hè?
Ja, dat klopt. Er zijn mensen die dus diezelfde mentaliteit aankleden, maar die haalt er ook wel snel uit. In een aantal jaren geleden ben ik naar het Museum of Science geweest in Boston. En daar was een tentoonstelling over de Verenigde Staten. En er was een tentoonstelling over hoe de Verenigde Staten was ontstaan. En er was een aantal, en ik heb de juiste nummers niet meer, maar toen kwamen er een aantal nummers uit over hoe de Verenigde Staten nog altijd groeit puur door zijn immigratie. De Verenigde Staten groeit niet door dat de bevolking zelf uitbreidt, maar voornamelijk door het aantal immigranten dat er nog uur naar uur binnenkomen. En dat werd daar eigenlijk afgeschilderd als een van de, ja, de grote pluspunten voor de Verenigde Staten. By the way, op kantoor ook zie ik dat meer en meer, dat men niet probeert iemand dezelfde persoonstypes op kantoor te hebben, maar zoveel mogelijk diversiteit te hebben. Want wat maakt ons alle beter? Dat is als je wat men noemt collaboration kunt doen. Collaboration wil zeggen dat men meerdere standpunten naast elkaar gaat zeggen en daar eigenlijk een besluit uit gaat trekken. En die opinie, die inzet waar dat men probeert vanuit alle standpunten verder probeert te gaan, is eigenlijk meer een verrijking dan een verarming. En ondertussen komt daar terug een trein aan.
Even stoppen. De mensen willen geen trein horen, denk ik.
Ja, dat was dus het enige minpuntje van dat pittoreske huurhuisje daar in het midden van de natuur. Pal ernaast liep een spoorlijn, waarom de zoveel tijd is een vrachttrein voorbij kwam denderen. En vrachttreinen hier in Noord-Amerika, in de VS en Canada, die zijn lang, die zijn heel erg lang. En na minutenlang geraas ging het opnametoestel dan uiteindelijk toch weer aan.
Wij, na amper 2 jaar in Canada, krijgen 1 vraag altijd opnieuw op ons bord. En ik kan me inbeelden dat jullie die ook al 100.000 keren gehoord hebben na 14 jaar of bijna 14 jaar. Gaan jullie nog terug naar België ooit?
We gaan heel graag op vakantie in België. Prachtig land.
Ik voel er maar komen.
Het verschil, het gaat te moeilijk worden voor ons om nog aan te passen in België. Dus hopen we hier te kunnen blijven. Het aanpassen gaat te pijnlijk en te moeilijk worden. En hopen we hier te blijven. Zeker New England is prachtig. New England is de seizoenen, de natuur, al de mogelijkheden die je rond je hebt, is eens zo breed als wat je in Vlaanderen kunt meemaken. En dus hopen we daar verder van kunnen genieten. Dus we hopen hier te kunnen blijven.
Ik kan me inbeelden dat voor jullie kinderen, je hebt een zoon en een dochter, dat die zich ook veel meer Amerikaans voelen en dat die eigenlijk nog nauwelijks een band hebben met België, buiten wat familie daar wellicht.
Ja, inderdaad. Het is te moeilijk voor hen om nog aan te passen. We zien daar nu al als we toekomen. Vakantie is oké, omdat we weten waar we toekomen. Maar daar effectief terug gaan en wonen, naar school te gaan en al die verschillende regels die er zijn, of het gedrag dat er bestaat, nog gaan toch gaat heel, heel moeilijk worden. Dus we zullen dat het liefst vermijden.
Het echte slotvraagje dan. Zie je jezelf in een ander land wonen, mocht er nog een opportuniteit komen? Of is de Verenigde Staten voor jullie het beloofde land?
Tijdelijk, voor een aantal maanden, zeker en vast mogelijk. Er zijn nog heel veel andere mooie landen. Ook andere staten zijn er nog. Maar Massachusetts begint toch meer en meer naar huis te smaken. En we hopen daar toch nog wel een beetje te blijven.
Ja, mooie slotwoorden van Bart Leenaerts. 14 jaar lang dus al in de Verenigde Staten en niet meteen van plan om terug te keren, zo te horen. Dit was het, Canada Dagboek podcast aflevering 5. De laatste podcast trouwens in deze vorm en met deze naam. Want misschien hebben jullie het gelezen op de blog. Canada Dagboek verandert van naam. canadagboek.blogspot.com wordt loderoels.blogspot.com op 1 september. Nu, in de praktijk verandert er weinig. Alle links blijven gewoon werken. Alle abonnementen of e-mails die je van mij krijgt, die blijven gewoon gelden. En ook de podcast gaat gewoon door. Zij het onder een andere naam, voortaan zal dat Radio Rules heten. Meer uitleg en de link naar deze audio vind je op onze blog. Dus Canadagboek, tot nader bericht, canadagboek.blogspot.com. Tot gauw en een prettige dag nog.